onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Liefde gemeente, deze tweede dienst willen we gaan zingen op Psalm 68, dan van het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En dan zingen we een antwoord erop uit Psalm 33 en daarvan vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. En daarna willen we gaan lezen opnieuw uit het boek Koningen, 1 Koningen, en nu hoofdstuk 18, de versen 20 tot en met 46.
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Lezen 1 Koningen 18 vers 20 tot en met 46. Zo zond Achab onder alle kinderen van Israël en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zei, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet. Eén woord. Toen zei Elia tot het volk, ik ben alleen een profeet des Heren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Laat men ons dan nu 2 varren geven en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en ze zeiden, dat woord is goed. En Elia zei tot de profeten van Baal, kiest gij voor u de ene var en bereidt gij hem eerst, want gij zijt met velen. En roept de naam van uw God aan en legt geen vuur aan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende, o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorden. En ze sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zei, roep met luider stem, want hij is een God, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft, misschien slaapt hij en zal wakker worden. En ze riepen met luider stem, en ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, zoals ze gewend waren, betekent dat, totdat ze bloed over zich uitstorten. En het gebeurde nu als de middag voorbij was, dat ze profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren, maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zei Elia tot het ganse volk, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij herstelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen, waar het getal van de stammen van de kinderen Israëls, tot welke het woord des Heeren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heeren. Daarna maakte hij een greppel rond het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zei, vul 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zei, doet het de tweede maal. En ze deden het de tweede maal. Voort zeide hij, doe het ten derde maal. En ze deden het ten derde maal. Dat het water rondom het altaar liep. En daartoe vulde hij ook de greppel met water. En het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat gij God in Israël bent en ik uw knecht. En dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere. Antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur van de Heere en verteerde dat brandoffer, en het hout, en de stenen, en het stof. Ja, het likte het water op dat in de greppel was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen ze op hun aangezicht en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En Elia zei tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomt. En ze grepen hen. En Elia voerde hen af aan de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Daarna zei Elia tot Agab, trek op, eet en drink, want er is een geruis als van overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorover op de aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zei tegen zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zei, er is niets. Toen zei hij, ga weer 7 maal. En het gebeurde op de 7e maal dat hij zei, zie, een kleine wolk als de hand van een man gaat op van de zee. En hij zei, ga op, zeg tot Achab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het gebeurde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Achab reed weg en trok naar Jezreel. En de hand van de Heere was over Elia. En hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Achab uit, tot waar men te Jezreel komt. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij willen gaan zingen. Psalm 65. Zo'n psalm, ja, ik laat hem eigenlijk altijd wel met bid en dankdag zingen. Het gaat ook over de zegen voor het tijdelijke leven. En dat is verbonden aan het eeuwige. Dat gaat ook samen. Psalm 65, vers 4, 6... en 7. 65, 4, 6, 7. Liefde gemeente, vanmiddag mochten we stilstaan bij die heerlijke uitspraak van Augustinus. God raakt nooit op. Ik herinner me dat ik een keer daarover preekte, een tijdje geleden. Dat een man er zo van vol was geworden dat hij de consistorie binnenkwam en het uitriep. Het is waar, God raakt nooit op. Ja, daar kun je soms zo'n vreugde aan ontlenen. Hè? Dat je het echt gelooft. Ere bij u is een fontein van goedheid. En ik hoef niet te vrezen dat het een keer op is bij u. Het is nooit op. Zowel voor het tijdelijke leven als voor het eeuwige leven. Voor lichaam en voor ziel. En gemeente, we hebben toen ook gehoord dat de Heere zijn knecht Elia gehoorzaamheid had gegeven. Dat had hij ook niet van zichzelf. Hij was een man, staat er van gelijke beweging als wij. Iemand die van nature ook niet gehoorzaam was aan God. Maar gehoorzaamheid geleerd heeft. Door genade. En hij moest tegen zichzelf in gaan bidden, weet u nog? Want droogte, hij wist heel goed wat dat betekende. Dat hongersnood zou gaan veroorzaken. En dat mensen en dieren verschrikkelijk zouden lijden. En toch had hij het ervoor over. Want wij zagen dat het voor Elia van groter belang was dat mensen eeuwig zouden leven met God, dan dat ze een tijd een voorspoedig leven zouden hebben, met eten en drinken, maar zonder God. En dan voor altijd zouden moeten verblijven in de buitenste duisternis. Daarom had hij te veroveren. Hij had ook zichzelf te veroveren. Hij bad als het ware tegen zichzelf in. En toen hoorden we de Heeren hem een plaats had gegeven. Hij mocht en moest gaan naar de Bekrit. En daar zou de Heer hem onderhouden met water, maar ook met brood en vlees, door middel van de raven. Weet u nog, dat water, ja, daarvan zeggen we dat is nog wel normaal, maar bij nader inzien zagen we dat dat helemaal niet normaal is. Dat water een kostbaar goed is, dat de Heer geeft en dat wij in ons leven helemaal niets normaal moeten vinden, maar dat we van alles mogen zeggen, Heere, dat schenkt u ons, dat schenkt u mij. We zagen hoe de raven gehoorzaamde aan de schepper. Hij die de raven geschapen heeft, ja, die kan ze ook inzetten om zijn knecht te onderhouden. We zagen wel dat onderhoud, dat verbonden was aan gehoorzaamheid. Juist daar wilde de Heer hem voeden. Juist daar wilde de Heer hem onderhouden. Het was niet om het even of Elia naar die plek ging of naar een andere plek. De gemeente, laat dat ook een les voor ons zijn. Als u de zegen van de Heere wil ontvangen, dan is dat wel verbonden aan gehoorzaamheid. En de Heere zegt, het is niet los verkrijgbaar. Mijn zegening is verbonden aan gehoorzaamheid. Wandel in mijn wegen, in mijn inzettingen, zodat de Heere het ook aan zijn volk belooft. En we zien dat de Heere daarin getrouw bleef ten aanzien van Elia. Op een gegeven moment raakt het water op. Dat was een beproeving, een nieuwe beproeving voor Elia. Want de Heer had niet gezegd wat het volgende zou zijn. En Elia, ook een mens van gelijke beweging als wij, hij zou ook zijn gedachten hebben gehad. En wellicht ook de aanvechtingen. Heer, u zegt niks, maar hoe moet het nou straks als het water op is? Waar moet ik dan naartoe? Maar op de tijd van de Heer krijgt hij een opdracht om te gaan naar een weduwe. Notabene in het land van de vader van Izebel. Het land waar de Baal gediend werd. Daar woont een weduwe die de Heere vreest. Die de Heere kent. En die gaat de profeet onderhouden. Ook die vrouw. We zien het is gehoorzaam aan het woord van God. Ze moest eigenlijk alles ervoor over hebben. Ze moest het laatste wat ze had aan de Heere geven. Maar daar werd ze niet in beschaamd. Ze kreeg een rijke zegen terug. Al de dagen van de hongersnood werd zij en haar zoon met Elia door de Heere onderhouden. Weet je wat aan de Heere wordt gegeven? Zo zegt een van de oudvaders. Dat wordt op de bank gezet, op de hemelse bank. Daar krijgt u hemelse rente op. En dan is het de tijd van de Heere. Hoofdstuk 18, vers 1. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aarde. En dan komt er een heel gedeelte over hoe Elia koning Achab ontmoet. Het wordt ons heel gedetailleerd beschreven. Eerst vindt hij Obadja, een profeet. En Obadja schrikt. Obadja zegt: ja, weet u wel dat de koning je zoekt? En dat hij overal geweest is. En dat hij mensen een eed heeft laten afleggen. En ze zouden sterven als ze de waarheid niet gesproken zouden hebben over u. Want de koning die meende: ja, Elia is de oorzaak dat het niet regent. Elia is de oorzaak van de vloek en alleen Elia kan die vloek weer wegnemen. Want Elia had gezegd: tenzij dat ik zal bidden tot de Heere, het zal niet regenen. Roep Achab, zegt Elia tegen Obadja. Ja, zegt Obadja, maar als ik dan terugkom en u bent weg, dan zal ik sterven. Begrijpt u dat wel? En dan vertelt hij er iets bij. Hij zegt: weet u wel dat ik 100 profeten heb verborgen in de spelonken, in 2 spelonken. En dat ik ze heb onderhouden met brood. En dat ik zelf de Heere vrees vanaf mijn jonkheid af. Elia verzekert hem. Hij zegt: als u terugkomt, ben ik hier. Dan zal ik met Achab spreken. Dan komt Achab. En die roept hem toe: zijt gij die behoeder Israëls? Vers 17. Nou, dat ben ik niet, zegt Elia. Dat ben ik niet, dat bent u. Toen zei hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gelieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen en verzamel tot mij op de ganse, het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal. En de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Dus hij wil dat het hele volk komt, alle oudsten. Mensen die anderen weer konden beïnvloeden. En hij wil ook dat de Baal-profeten komen. En we weten hoe het met ze afloopt. Ja, en dan komt dat gedeelte, gemeente, waar ik nu verder niet zo lang bij wil stilstaan. Maar dat gaat dan over, je zou kunnen zeggen, ja, een vergelijking, een krachtmeting. Je ziet dat wel eens jongens doen, hè? Of een meisje doet ook wel eens. Van wie is het sterkst? Wie is het sterkst? Baal of God? Nou, eerst mogen de Baalpriesters. Ze krijgen de kans. Elia geeft ze de kans om te laten zien dat Baal God is. En u moet niet vergeten, gemeente, dat er heel veel occultisme was rondom de Baal. Dus het was echt niet zo dat er nooit iets gebeurde. Er gebeurde wel degelijk heel veel, waarvan wij zeggen dat is om bang van te worden. Dat is eng. Occultisme. En zoals dat ook al gebeurde in Egypte, die tovenaars, wat konden ze allemaal wel niet doen? Je moet dat niet vergeten. Dat er bovennatuurlijke dingen gebeurden door de duivel. Maar nu houdt God de Baal de duivel die erachter zit tegen. Dat hij niets kan doen. Baal is een dode god. Hè, maar de duivel leeft. En het is de duivel die gebruik maakt van de Baal. En zij krijgen als eerste de kans om dus aan te tonen dat hun god de Baal de ware god is. Nou, u weet hoe het is gegaan. Ze hebben hun uiterste best gedaan. Ze hebben gesprongen en gedanst rondom het altaar. Ze hebben Baal aangeroepen. Ze hebben zichzelf gesneden om medelijden op te wekken. Steeds hadden zij ze geroepen omdat ze bang waren dat Baal sliep. Dat geloofde men ook, dat afgoden soms een tijdje kunnen slapen. En als ze op een gegeven moment lang genoeg bezig zijn geweest, is het middag geworden. En dat is een heel belangrijk aspect, daarom wil ik daar niet aan voorbij gaan. Hij wacht op de middag, Elia. Het schiet op de middag. Ja, en dan wordt het tijd dat het andere altaar wordt gemaakt. Een altaar voor de Heere. Ja, en dan laat Elia zien dat hij op geen enkele manier iets doet wat, ja, waarvan ze later kunnen zeggen, zie je wel, hij heeft iets verborgen gehouden, waardoor er vuur ontstond. En je laat het altaar kleddernat maken. Meerdere malen laat hij het water erover uitgieten, zodat er zelfs water in de geulen rondom het altaar komt te staan. En als het dan zover is, en dan moet je even met me meekijken, naar vers 36, dat is een cruciaal tekstgedeelte. 36. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde. Ziet u dat? Dat is de tijd van het middagoffer. In Jeruzalem. In de tempel. Het is de tijd waarop de Heer Jezus straks aan het kruis zal uitroepen. Het is volbracht. Ziet u de oud-testamentische lijn naar het Nieuwe Testament? En via Jeruzalem, via de tempel naar Golgotha? Om Jezus wil. Alleen om Christus wil, gemeente, wordt het gebed hier verhoord. Heere God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend wordt dat gij God in Israël zijt. En ik uw knecht, dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Dus wat doet hier de profeet? Hij zegt, Heere, u bent de God van het verbond. U heeft zichzelf bekend gemaakt aan Mozes als de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Dat betekent, u bent dezelfde. U houdt uw verbond en u houdt uw woord. Ook nu, ook na 3,5 jaar droogte. Heer, en ik heb het niet in eigen kracht gedaan. Het was niet mijn woord wat ik gesproken heb, het was uw woord. Zij verbindt nu ook zijn gebed ten aanzien van de droogte en zijn uitspraak ten aanzien van de droogte aan niemand anders dan de Heer. En dan zegt hij, antwoord mij, Heer, vers 37. Antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heer, die God zijt en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Dus wat vraagt hij? Hij vraagt om een belijdenis met de mond, Heer, dat ze erkennen dat u de God bent. Maar hij vraagt ook of de Heer het hart wil bekeren. Want de belijdenis met de mond, gemeente, is niet genoeg. Dat weet Elia ook. Ze kunnen zo weer terugvallen. En daarom vraagt de Heer, wil het in hun hart geven. Dat het van binnenuit gebeurt. Hij vraagt om die nieuwe geboorte. Om hartekennis. En dan gebeurt het. Het vuur komt uit de hemel. En het volk erkent, de Heer is God. Ja, het is een wat lange inleiding, gemeente, maar dan gaan we naar het gedeelte dat we vanavond in het bijzonder willen overdenken. Want als dan de Baalpriesters worden afgeslacht op instructie van Elia, dan zegt Elia tegen Achab, maak je gereed. We lezen de versen 41 tot en met 46 nog een keer. Daarna zei Elia tot Achab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide, er is niets. Toen zeide hij, ga weder heen. Zevenmaal. En het geschiedde op de zevende maal dat hij zei, zie, een kleine wolk als in zijn manshand gaat op van de zee. En hij zeide, ga op en zeg tot Achab, span aan en kom af dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Achab reed weg en toog naar Jezreel.
En de hand des Heeren was over Elia.
En hij gorgde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Achab heen, tot waar men te Jezreel komt. Tot zover. Weet je, wij schrijven onder deze tekstwoorden een bidder op de Karmel. Dan 4 aandachtspunten. We lezen van een eenzame bidder, vers 41. We lezen van een ootmoedige bidder, ook vers 41, tweede gedeelte. We lezen van een verwachtende bidder, dat is de derde gedachte, vers 41a en vers 43. En we lezen van een verhoorde bidder, vers 44 tot en met 46. Een bidder op de Karmel. Meente, ziet u het grote verschil? Het grote verschil tussen Achab en Elia. En stel u zelf eens de vraag. Bij wie zou u nou het liefst willen horen? Achab die een luxe leven kende. Een luxueus paleisleven. Hij kon alles doen wat hij wilde. En als hij iets niet kreeg, dan verzinde Jezebel er wel iets op. Zo nodig liet ze dan zelfs iemand doden, zoals dat gebeurd is met Naboth. Achab. En dan Elia. Elia die 3,5 jaar in eenzaamheid heeft geleefd, althans het eerste gedeelte. Eerste 1/2 jaar was echt heel eenzaam met de raven. Meer had hij niet. Later met een weduwe en haar zoon. Ze hadden niet veel. Meel en olie. Het was geen luxe leven. Meel, olie, water. En de Heere zorgde voor hen. Wat verkies je, gemeente? Aardse rijkdom. Een zorgeloos leven. Makkelijk leven. Een gezond leven. Een leven met veel vrienden. Een leven met een fijne baan. Een leven met mooie vakanties. Of, zegt u, ja, daar gaat het me niet in de eerste plaats om. Dat is voor mij niet nummer 1. Nummer 1 is voor mij een leven met de Heere. Dat de Heere met me meegaat. En dan ben ik liever niet gezond met de Heere. Dan heb ik liever niet zo fijn werk met de Heere. Dan heb ik liever niet zoveel vrienden. En misschien helemaal niet zo'n mooi gezin. En misschien blijf ik wel alleen. Maar ik heb wel hem. En een leven met de Heere, dat geeft zoveel meer vreugde, gemeente. Echte vreugde. En echte vrede. Daarom wilde Elia echt niet ruilen met Achab, hoor. Echt niet. Ik ken nog wel meer van die voorbeelden. Mag u dat in eerste plaats meegeven op middagavond? Het leven met de Heer is het allerbeste leven. David zingt ervan in Psalm 4. Hij zegt, liever hier in het open veld, op de vlucht van Absalom, met de zegen van de Heere, dan dat ik in mijn paleis ben, met koren en mosterd, die met wijn en brood en noem allemaal op. Maar zonder dat de Heere zo dichtbij is, geef mij dan dit leven maar, zegt hij, als een vluchteling voor mijn eigen zoon, met God. En gemeente, u ziet het ook, Achab. Ja, soms komt hij best wel dichtbij, hè. Want Achab heeft ook een keer berouw gehad. Toen kwam hij echt heel dichtbij. Dat zelfs de Heere zegt, zie je dat? Dat Achab zich verootmoedigd heeft voor mij. Dat was niet nep of zo. Hij had echt verdriet over wat hij gedaan had. Maar het leidde niet tot het ware geloof. Het leidde niet tot een leven met God. En dat ziet u hier ook wel. Als je ziet wat ze samen nu gaan doen. Achab, wat gaat Achab doen, gemeente? En wat gaat Elia doen? Achab gaat eten en drinken. We zouden denken, Jacob gaat het restaurant in. Vers 42. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit. Dat betekent, hij ging plat op de grond om de Heere te bidden. Hey, dat doet me denken aan iemand, jongens en meisjes, die later ook ging bidden. Ook zo alleen. Een eenzame plaats. Staat in de Bijbel dat Jezus vaak alleen ging naar een berg om te bidden. In de stilte, als de discipelen nog sliepen, ging hij naar buiten om te bidden. Te bidden tot zijn Vader. Te bidden om de Heilige Geest, omdat mensen in hem zullen geloven. Om te bidden om kracht. Want hij was echt mens. Hij had de kracht van zijn Vader nodig en van de Geest nodig. Om gemeenschap te oefenen met zijn Vader. En zo ging de Heer Jezus ook bidden. In die laatste nacht, voordat hij ging sterven. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. En zeide tot de discipelen. Zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. De Heer Jezus, de meest eenzame bidder. Want al zijn discipelen, ze vielen in slaap. Die drie die hij dichtbij zich had genomen, ze konden niet met hem waken. Tot driemaal toe had hij ze gevraagd, waakt en bid. Hij bleef alleen. En zo heeft hij geworsteld met zijn Vader. Vanwege de beker die hem was voorgesteld. De lijdensbeker. De beker. Symbool van heel zijn zielenlijden. Zijn lichamelijke lijden vanwege de zonde. Vanwege het verlaten worden van door zijn Vader. Die beker houdt zijn hemelse Vader hem voor. En dan bidt de Heer Jezus, indien het mogelijk is, Vader, neem hem weg. Doe het op een andere manier, als het kan. Maar als het niet kan, als u zegt dat dit de enige weg is om mensen zalig te maken, dan zal ik de beker drinken. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Een eenzame bidder. Weet u, mag ik in dit verband nog eens een vraag stellen? Kennen we ook die gebeden tot de Heere, waar niemand vanaf weet, die je persoonlijk bij de Heere brengt, waarin je de nood van jezelf, maar ook de nood van anderen en de nood van de wereld bij de Heere brengt? Ook dat laatste gemeente, ik merk dat ik zelf daar ook wel eens zo makkelijk aan voorbij ga. En dan zit ik ook in spanning het nieuws te volgen. Is er wat meer bekend over Zelensky en Trump? En over wat met de Oekraïne verder moet? En met de vrede? En straks gaat Rusland dit doen en dat doen? En dan moet ik mezelf ook weer vermanen. Maar heb je het al bij de Heere gebracht? Heb je het al bij hem gebracht? Want hij gaat toch over de wereld? Laten we al deze dingen bij hem brengen. Een eenzame bidder. Het is ook een ootmoedige bidder, gemeente, onze tweede gedachte. We lezen van zijn gebedshouding hier. Er staat, hij breidde zich voorwaarts ter aarde en dan legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Dus hij zit heel gebogen voor God. Enerzijds zo, deels plat op de grond, anderzijds op zijn knieën. Het hoofd. Het aangezicht naar de aarde. Dat is een gebedshouding. Nu is een gebedshouding, gemeente, is niet voorgeschreven in de Bijbel. Er zijn meerdere gebedshoudingen. En niet zonder reden zegt ook Calvijn is een institutie dat als het gaat om de manier waarop we bidden, ja, dat eigenlijk vormvrij is. En wij mogen het op de manier doen zoals wij het doen. Dat we gebeden zitten doen of geknield voor ons bed, handen gevouwen, ogen dicht. Maar als we het anders zouden doen, stel dat u omhoog zou kijken, zoals sommige mensen doen, en u zou uw handen uitbreiden, dat is ook een gebedshouding. Hoef je helemaal niet raar over te denken, of zo. Die mensen die het zo doen, doen het echt niet verkeerd. Of er zijn ook kerken, denk aan de Rooms-Katholieke Kerk, waar ook knielbankjes zijn. Eigenlijk best wel een beetje jammer dat we dat niet meer hebben. Laat me eerlijk zijn, het is toch wel een hele mooie houding. Echt geknield voor God, en waarin we in ieder geval onze ook moet tonen. En daarom gemeente, of je nou staat of zit of geknield, het gaat of we eerbied naar de Heere tonen. De Heer Jezus geeft ons daarin ook zelf het voorbeeld. Hij die zo klein werd voor zijn vader, terwijl hij de eeuwige zoon van de vader is. Hij nam zo'n ootmoedige plaats in. Denk ook aan de tollenaar in de tempel. De gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken. En heel de gebedshouding van de tollenaar zie je dat hij zich klein voor God maakt. Hij staat wel, want men stond in die tijd als men bad, maar hij staat niet fier. Hij staat niet trots. Hij durft zelfs zijn ogen niet omhoog te houden. Zo schaamt hij zich. Ootmoed, de gemeente, u begrijpt. De vorm is niet het belangrijkste. Nee, het gaat om het hart. Wat leeft er in mijn hart? Want de fariseeën die konden wel heel ootmoedig praten, maar zo waren ze niet. Ze waren juist heel trots. Ze dachten helemaal niet gering van zichzelf. Nee. En gemeente, dit komen we steeds weer tegen in de Bijbel. Die ootmoedige houding, ook in de, wat de inhoud betreft, hè, de inhoud van het gebed. Als ik aan de tollenaar denk, dan was dat maar een kort gebed, maar wel een heel oprecht gebed. Het is een kort gebed, gemeente. Wees mij zonder genade. Niet meer. Eén regel. Misschien dat u denkt, ik moet eerst een uur lang kunnen bidden. Dan zal de Heer mij willen verhoren. Als ik dat dan eens een uur volhou. Oh ja, kijk uit, hè. Voor u het goed en wel door hebt, bent u misschien wel heel erg bezig met verdienen. Dat ook je manier van bidden en de lengte van je bidden als een soort cadeau aan de Heer gaat worden. Als een geschenk van, kijk eens, nu ben ik toch wel zo goed bezig, nu ga ik het toch wel verdienen, Heer. Dan wat een heel kort gebed. Wees mij zondaar genadig. Ik lees trouwens van heel veel mensen die tot de zaligmaker komen, die helemaal niet met lange gebeden kwamen. Geen zonen David, ontferm u mijner. Meester, help. Wat een korte gebeden. En het Onze Vader gemeente, is dat nou zo'n lang gebed? Nee, toch? Wat worden de noden kernachtig weergegeven? Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Weet je, de Heer Jezus zegt het zelf. Wij moeten niet heidens denken. Hij zegt, de heidenen denken dat als ze maar lang bidden, dat ze dan wel verhoord worden. En ik geef het toe, dat, ja, dat het best wel eens beschamend is als je ziet wat de moslims te voorover hebben. Zo vaak op een dag bidden, gaan ze weer op hun knieën, op het matje. En toch zegt de Heer, het is niet goed. Zij menen dat ze daarom verhoring zullen krijgen. En maar het is waar. Laat die getrouwheid die we bij hen zien, laat het ons wel tot een voorbeeld zijn. Maar niet om op die manier te gaan verdienen. Het is uit genade. Alles uit genade. Gna, o God, gna. Hoor mijn gebeen. Want mijn ziel betrouwt op u alleen. Laten we ervan gaan zingen. Psalm 123. Dat is zo'n gebed om genade. heten een bidder op de Karmel. Wij stonden stil bij een eenzame bidder, een ootmoedige bidder. En we gaan nu naar een verwachtende bidder. Gemeente, hij bidt niet zonder verwachting. Wij kunnen nog wel eens bidden, en dan doen we het eigenlijk meer voor de vorm. Ja, dat staat toch in de Bijbel dat je moet bidden? Nou, dan doen we dat. Maar eigenlijk houden we ons helemaal niet zo bezig met de uitkomst. Toch? Laten we maar heel eerlijk zijn, gemeente. Dat is niet het goede bidden. Nee, dat is niet het goede bidden. De Heer wil dat wij bidden met verwachting. Ik lees in Jacobus 11, vers 6. Daar staat, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is, degene die hem zoeken. Zonder geloof? Nee, mogen we ook niet bidden. Dus de Heer wil dat we met verwachting komen dat hij is een beloner van degene die hem zoeken. Zo staat er in de kanttekening, een loongever, een vergelder, dat is een volbringer van zijn belofte in het belonen van degene die hem zoeken. Dus dat is het eerste. Hebben we verwachting van de Heer? En gaan we daarom ook bidden? Vergeten we het vaak ook niet, gemeente? Doen we het als laatst? Als we dat doen, laten we maar heel eerlijk zijn. Als we ergens mee zitten, dan gaan we eerst allerlei oplossingen na. Wat kunnen we doen? En het gebed houden we vaak voor het laatst. Weet u dat er landen zijn waar christenen juist heel dicht bij de Heer leven? Ook in het praktische. Een evangelist vertelde mij dat waar hij ergens in een Afrikaans land had gewerkt. Hij zegt, als daar de bus te laat kwam, dan gingen de mensen op hun knieën. Gingen ze de Heer bidden of de bus mocht komen. Nou, doe het maar gerust. Of als je je sleutels kwijt bent, hoe kom ik mijn huis in of de auto? En maar zoeken, waarom zou je niet eerst je knieën buigen? Heer, wilt u... Ja, kom op, je kan de Heer toch niet gaan bidden voor de sleutels? Oh, niet, waarom niet? Calvijn zegt in zijn catechismus, de catechismus van Genève, mogen we de Heer bidden om kleine dingen? Jazeker, zegt hij, want de Heer heeft toch het kleine ook gemaakt. Waarom zou je daar dan niet om mogen bidden? Je mag gerust voor je konijntje bidden hoor, als je een konijntje hebt, graag zelfs. Er was een oude vrouw, bekeerde vrouw, en er kwamen veel mensen bij haar in reizen. En ze bad altijd voor haar vogeltje, die ze in de kooitje had in de kamer. En dat vonden sommige mensen een beetje vreemd. Maar zegt ze, die heeft de Heer gemaakt. En ik ben zo blij met mijn vogeltje. Dan bid ik ook voor hem. Ja. Gemeente, zullen we ons niet te groot achten voor deze dingen? Mag misschien wel een klein voorbeeld, of een praktisch voorbeeld noemen uit mijn eigen leven. Ik was een keer iets kwijt. Dat was voor de klasses. Toen moest ik een klassikaal examen doen. En ik had zo'n papier van de theologische school gekregen. Dat je dan alles afgerond hebt. En dat hadden ze in zo'n koker gedaan. Zo'n soort ja, diploma koker. En die moest ik meenemen de volgende dag. Maar hij was weg. En ik maar zoeken. Ja, ik schaamde me. Ja, dan moet ik straks vertellen dat ik hem kwijt ben. Dan zullen ze wel zeggen, wat ben jij voor slordige man? Kun je wel dominee worden, joh? Ja. Ik zal toch de secretaris van het curatorium maar gaan benaderen. En toen zei een stemmetje, maar waarom heb je nog niet gebeden? Ja, zie ik bidden. Heer, wilt u hem laten vinden? En ik ging eigenlijk gedachteloos. We hadden een kelder daar. Nou is de kelder in. En ik klop zo'n beetje te kijken in de kelder. En ik zie daar ja, van die flessen staan. In een koker. En ik kijk nog eens goed. Daar stond hij tussen. Mijn vrouw dacht dat de fles wijn was. Had hem ertussen gezet. Ik had hem echt nooit gevonden. Toen heb ik echt gezien dat de Heer mijn ogen had geopend. Ja, zo praktisch. Ik geef het maar even mee, gemeente. Want zo'n praktische God hebben we. Die wil dat we dus deze dingen aan hem voorleggen. En daarom vertel ik het niet. Niet om ja, dat ik bijzonder ben of zo. Helemaal niet. Maar wel dat de Heer ja, in het kleine wil gebeden worden. Met verwachting, Heer, wilt u het dan doen? En dat doet hier gemeente Elia ook, hè? Ja, u zou zeggen, ja, maar hoe weet hij nou dat de Heer een regen gaat geven? Hoe weet hij dat nou? hij kan wel zeggen, Heer, u kunt het doen. En u bent langmoedig en goede tieren. Maar ja, uiteindelijk bepaalt de Heer of hij het wel of niet doet. Ja, daar heeft u een punt, gemeente. Daar is iets van soevereiniteit. Ja, dat noemen we, de Heer is vrijmachtig. Er zijn zaken in ons leven waarvan wij niet weten of het naar de wil van de Heer is. U kunt niet zeggen dat de Heer altijd vruchtbaarheid geeft. Dat een getrouwde vrouw altijd kindertjes zou krijgen. U kunt niet zeggen dat een jongen altijd een meisje zou vinden. En andersom. En dat we gezond zullen worden als we ziek zijn. Dat de Heer een beterschap zou geven. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. Dat belooft de Heer ook niet. Hij kan het doen. Maar we weten niet of hij het zal doen. Dat zal dan blijken. Dus er zijn zaken in ons leven, gemeente. Daar moeten we altijd van zeggen, Heere, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Als het nou anders is, Heere. Als u nu wil dat ik alleen blijf. Als u wil dat we kinderloos blijven. Heere, als u wil dat ik ziek blijf. Of dat ik zelfs moet sterven. Als u wil dat, dan vul het maar aan. Geeft u me dan leidzaamheid? Mag ik u dan volgen? Ook in die moeilijke weg. Wilt u me dan kracht geven? En gemeente, we moeten ook dan oog hebben voor wat de Heer duidelijk gaat maken. Ik zal u een heel eenvoudig voorbeeld geven. Er was een vrouw van een dominee. Inmiddels is ze overleden. Ook de dominee is overleden uit ons kerkverband. Ze heeft het mezelf verteld. Ze had kanker. En ze mocht zo geloven dat de Heer haar zou genezen. Ze had die tekst naar zich toegekregen. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heeren verkondigen. Totdat ze tegen de kinderen vertelt. Ik word beter. Want de Heer heeft nog werk voor me hier op aarde.
Maar de ziekte ging door. En de artsen zeiden, mevrouw,
u wordt niet beter. U gaat echt sterven. Wat was er nou verkeerd gegaan? Heeft de Heer dan niet gesproken? Heeft die vrouw dan verkeerd gebeden? Heeft ze verkeerde dingen gezegd? Nee, gemeente, nee. Haar ogen gingen meer en meer open. Dat ze het verkeerd had gezien. Dat toen ze zo bemoedigd werd door die psalm. Dat dat niet zag op het beter worden hier. Maar dat dat zag op het leven bij de Heer. Dat ze spoedig naar hem toe zou gaan. En dat haar ziel dan bij de Heere zou zijn. En toen mocht ze dat de kinderen vertellen. En haar man, ik zal wel sterven. En toch leven. Want ik ga God groot maken. Eerst mijn ziel en straks ook mijn lichaam. En die vrouw was bereid om aan de hand van de omstandigheden het ziekteproces af te leiden. Dat het de wil van de Heere was dat ze zou gaan sterven. Kijk, daar ga je dus je verwachtingen ook bijstellen aan de hand van wat je ziet. Zo wil de Heer dat we ook zijn wil aftasten. En daarom, gemeente, moet ook altijd ons gebed zijn. Uw wil geschieden. In de hemel, zo op de aarde. En gemeente, uw wil geschieden bidden is makkelijk als je denkt in je hart. Oh, de wil van de Heer is erop gericht om mij heel erg gelukkig te maken op aarde. Om mij gezondheid te geven en een lang leven en lieve mensen om mij heen enzovoort enzovoort. Ja, dan willen we heel graag dat de wil van de Heer, dat die in vervulling gaat. Maar we moeten ook hierbij beseffen dat de wil van de Heer erop gericht kan zijn dat het heel anders gaat. Dat u verliezen moet lijden. Ik zal het nooit vergeten dat ik hierover moest spreken in 2018, 15 april. Pas heb ik nog die schets er weer bijgehaald. 15 april 2018, uw wil geschieden. En ik had een citaat van Lodestein en daar stond in, u moet bij dit gebed zelfs tegen uw vlees inbidden. Ook als u weet dat de Heere u verliezen gaat toeschikken. Weet u dat ik het citaat gewoon weggehaald heb? En dat ik een ander citaat heb opgezocht, want ik dacht, dat kan ik niet. En dat wil ik helemaal niet. Ik dacht van Lodestein, ik citeer je niet. En toen heb ik Maarten Luther geciteerd. Maar de volgende dag ging de Heer het wel doen. En nam hij ons kind weg. En toen heb ik daar wel iets van verstaan. Uw wil geschieden. Ik kan het niet, Heer. Maar de Heer Jezus heeft het volmaakt gebeden. Uw wil geschieden. En die wil van zijn vader was erop gericht dat hij zou gaan lijden en sterven. Van zijn vader verlaten zou worden. Maar gemeente, ik ga weer terug nu naar Elia. Want Elia zegt hier niet, uw wil geschieden. Hij zegt niet, Heere, als u droogte geeft, is dat goed. En als u zegt dat u het niet doet, is het ook goed. Dat zegt hij niet. Hij bidt met verwachting, want iedere keer stuurt hij zijn knecht erop uit. Ga eens kijken. Misschien heeft u het wel eens gezien op een plaatje, het Kamelgebergte, dat ligt vlakbij de zee. En dan kun je vanaf het gebergte, kun je dus de zee zien liggen, als je wat hoger gaat staan. En iedere keer gaat die knecht Gehazi kijken. Komt er al een wolk? En zes keer is het antwoord, nee, nee. En steeds gaat Elia weer in het gebed. Heere, Heere. Waar blijft de regen? Wat is de grond daar toch van? Nou, heel eenvoudig, gemeente. Dat is hoofdstuk 18, vers 1. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar. Zeggende, ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Kijk, dat is duidelijk. Die heeft het zelf gezegd. Ik ga regen geven. Ja, dat is de belofte. En daarom kan Elia zeggen, Heere, nu zult u toch ook die tijdelijke zegen geven. Want de mensen hebben het nodig en de dieren. En er is een verandering gekomen. Er is een keuze voor u gemaakt. Heere, nu kan het weer. En dan zult u aan uw Heer komen. U heeft het beloofd. Kijk, gemeente, ziet u, dit zijn zaken die de Heere zelf beloofd heeft. En dan kun je hem houden aan zijn eigen woord. Er is nog zo'n zaak waarbij u de Heere echt aan zijn woord mag houden. Dat gaat over uw zaligheid. De Heer heeft gezegd, wie tot mij komt met zijn zonde, met zijn schuld. Wie bidt om genade. Wie bidt om vergeving, komt niet te vergeefs bij mij. Het is naar de wil van de Heere, gemeente. Dat mag ik u zeggen, en dat moet ik u zeggen, en dat wil ik u zeggen. Het is naar de wil van de Heere, dat hij uw zonde zal vergeven. Om Jezus wil, vanwege zijn verdiensten. Hoe vaak heeft de Heer Jezus niet gezegd, dit is de wil van mijn hemelse Vader, dat u in mij gelooft, dat u eet van het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Dan zegt hij, de wil van mijn Vader en mijn wil, die zijn niet verschillend, die zijn gelijk. Dit is de wil van God, dat u niet sterft, maar leeft, eeuwig leeft, hè? Weet u nog van Martha en Maria? Wat hadden ze misgerekend met de Heer Jezus? Zij gingen ervan uit dat Lazarus zou genezen worden. Want de Heer had gezegd, deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. Dat had hij gezegd tegen de bode die ze hadden gestuurd. En vervolgens ging de ziekte door en hij stierf. En inmiddels lag hij 4 dagen in het graf. En Jezus was niet gekomen. Ze begrepen er niets meer van. En dan zeggen Martha en Maria het. Achter elkaar, eerst Martha, dan Maria. Meester, als u hier was geweest, was het niet gebeurd. Maar u kwam niet. Dan gaat de Heer Jezus naar zichzelf verwijzen. Martha, Martha. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Vergeet nou eens even Lazarus. Vergeet het nou eens even. En kijk nou eens naar mij. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal niet sterven, maar leven. Al ware hij gestorven. Wat bedoelt hier Jezus? Dus eeuwig leven. Het leven van de ziel en straks ook van het lichaam. En dan vraagt hij, maar dan geloof je dat? Weet je, dat houdt hij u voor vanavond. Voor het eerst en weer opnieuw komt een vraag tot u. Gelooft u dat? Ja, en al die andere zaken, die, wij zouden zeggen, dat zijn toch bijzaken. Dat noemt de Heer Jezus bijzaken. Hij zegt, dit staat bovenaan. Zoekt eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen, die krijgt u erbij. En in welke mate, dat bepaalt de Heer. Daar gaat hij over. En of of u moeite en verdriet meer dan een ander moet hebben en dragen, ja, dat bepaalt hij ook. Hij weet wat we nodig hebben en wat nuttig is voor ons. Paulus heeft zich helemaal overgegeven aan de Heer. Hij heeft het echt geleerd, hè. Paulus had een doorn in zijn vlees. Hij zegt, de Satan die sloeg me maar. We weten niet wat het is geweest, maar het houdt hem verschrikkelijk bezig. En hij vindt het zo moeilijk. En dan staat er dat hij 3 perioden heeft gebeden. 3 tijden heeft gebeden. Of de Heere die doorn heeft, wilde wegnemen. En dan zegt hij, Heere, u kunt het toch. U bent de Almachtige. Heer, het staat me zo in de weg. Het maakt me zo moe. Ik heb zo'n verdriet ervan. Wilt u het wegnemen? En dan komt het antwoord, nee Paulus, nee, mijn genade is u genoeg. Je hebt genade van mij ontvangen, die krijg je iedere dag weer, ook kracht om het te dragen, maar die doorn moet je houden Paulus, die is nuttig voor jou. Want als jij geen doorn in je vlees hebt, dan word je trots en dan word je onafhankelijk van mij, zegt de Heer. Daarom, dit heb je nodig. En dan gaat Paulus als roemen in het kruis dat hij moet dragen. Dan zegt hij, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan zegt hij, Heer, het is goed dat u me zo klein houdt. Het is goed dat u me afhankelijk houdt. Laat me dat kruis van moeite dan maar dragen. Want u bent dichtbij. Dan maakt de Heer het ook, mag ik het zo zeggen, zo levendig in zijn hart. Dan krijgt hij zoveel vreugde daarin. Dat hij met blijdschap zo'n kruis kan dragen. Omdat hij ervaart, God is dichtbij. En dan jubelt hij dat. Niets kan me scheiden van de liefde van Christus. Dan stond hij een heel rijtje op, hè, van vervolging en smaad en honger en dorst. En overheden die hem dwars zitten, die hem arresteren. Maar ook de dood noemt hij dan nog dood, nog leven, nog duivel. Niemand kan mij scheiden van zijn liefde voor mij. Een heerlijk hoofdstuk, hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. We gaan onze laatste gedachte, gemeente. Een verwachtende bidder wordt een verhoorde bidder. Maar u ziet, hij krijgt het niet meteen. En dat is tot een voorbeeld voor ons. Weet je, als iemand als Elia, die een zeer begenadigd mens was, die een krachtig, een vurig gebed heeft gebeden, staat er in Jacobus. Die zo dicht bij God leefde, zo gehoorzaam was, als deze man, notabene, 7 keer op zijn knieën moet, en 6 keer teleurgesteld, hoort, nee, 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 nee. Wat zullen wij dan doen? Het is ons tot een voorbeeld, dat we niet na het eerste beste bidden zullen zeggen, de Heer hoort niet, dus ik stop er maar mee. Nee, houd aan in het gebed. Let op Elia, zegt Jacobus. Let op Elia. Hij was een mens van gelijke bewegingen als wij. Maar een krachtig gebed van hem. Het heeft geleid tot droogte en tot regen. Tot beide. En de Heer Jezus zegt het in de gelijkenis over het bidden, over de weduwe. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Zeker wel. Weet je nog, die weduwe? Die vrouwen, die gelijkenis, die steeds naar de rechter ging, maar de rechter wilde niet recht doen, want die werd omgekocht door de tegenpartij. En op een gegeven moment, omdat die vrouw zo vaak bij hem kwam, zegt die rechter, ik geef hem maar gelijk. Ze heeft gelijk, maar ik zal ze ook gelijk geven, want ik hou dit niet meer vol. Ik ben gewoon zat. Ze komt iedere keer terug. Nou, zegt de Heer, als zo'n slechte rechter, zo'n corrupte rechter, zo'n gemene rechter, als die het doet, zal dan de rechtvaardige God, de hemelse rechter, niet antwoorden? Jawel, alleen hij laat wel eens wachten. Hij beproeft het geloof. Voorbeelden genoeg, meten. Abraham, 25 jaar gewacht op een kind. Wat heeft die man gebeden? Die kan ineens een vrouw. Ze werd beproefd. Elia, hij wordt hier ook beproefd. Zou het dan met u anders gaan? En met mij? Nee toch? Daarom, gemeente, geef het niet op. Als er teleurstellingen zijn. Ach, het woord teleurstelling is eigenlijk niet goed. Iemand zei eens, in de Bijbel zie je nergens het woord teleurstelling voorkomen als het gaat om het gebed. Noem het een beproeving. Noem het een wacht op de Heere. Verwacht de Heere. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord een trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven op het gebed. Beter wil de Heer uitkomsten geven. En ja, en daarin is hij vrij, in welke mate hij ook troost geeft. De een krijgt veel vreugde in zijn leven en veel vertroosting, en de ander, ja, minder. Daar is de Heer ook vrij in. Maar hij doet altijd wat hij belooft. En ik zal u zeggen, de mate van vertroosting is niet bepalend voor of de Heer onze gebeden verhoort, ja dan nee. Nee. Er zijn mensen die in hun leven veel aanvechtingen kennen. Die, zoals ze dat vroeger wel eens zeiden, zelfs met de nachtschuit weggaan uit het leven. En toch behouden aankomen. Ja, en er zijn mensen die met veel vrijmoedigheid op een sterfbed mogen getuigen. Die komen ook aan. Dat is niet bepalend. Bepalend is wat de Heer toezegt. En ze komen allemaal aan die in hem geloven. Die in de Heer Jezus Christus geloven. En daarom de verhoorde gebeden, gemeente. Ja, die worden in de eeuwigheid eigenlijk ten volle zichtbaar gemaakt. Dan zal er ook geen vraag meer overblijven. Waarom deed u het zo? Er staat dat de Heer alle tranen van de ogen zal afwissen. Dat betekent ook dat alle vragen zullen verdwijnen. En zo ziet u dat hier ook bij Elia. Als hij dat wolkje ziet van een man, zal dan weten, de Heer is nu bezig en het gaat komen. En dan zegt hij, zeg tegen Jacob dat hij haast, dat hij snel naar huis gaat, want er komt een enorme regen. En ik begrijp, als de regen, als er zo'n regen gaat vallen, dan komen de grote stromen de bergen af. Het is lang droog geweest, de aarde kan die regen niet opnemen. Dus er komen enorme verplaatsingen ook van water en van grond. Het wordt heel gevaarlijk in het Karmelgebergte. En dat is heel bijzonder, dan gaat de Heer hem een bijzondere kracht geven. Dan staat er dat Elia door Gods geest wordt voortgedreven. En dan loopt die gemeente zelfs harder dan de paarden, de renpaarden van Achab. Hij loopt voor en uit. Dat is echt bizar. Ja, dat is bovennatuurlijk. De Heer laat hierin zien, Elia, ik ben met je. Die vervult hem met zijn geest. Weet je, wat is het een zegen als de Heer ons vervult met zijn geest? Ik lees in Romeinen 8, wat ik net al citeerde, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Die inwonende geest die bidt, maar die geeft ook vertrouwen. Die geeft leiding, die laat ons de goede kant op kijken. Die geeft vertroosting. Die verbindt aan Christus. En die doet ons verlangen de dingen die nog moeten geschieden. Zo brengt die geest dichterbij. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Amen. Heere, wilt u dit onderwijs zegenen aan ons aller hart? Aan de jongens en de meisjes, aan de ouderen, aan de zeer ouderen. Misschien waren er wel vanavond mensen die weinig verwachting hadden of helemaal geen verwachting hadden. Maar die nu zeggen, maar Heer, als het zo is, als het zo ligt, dan kan het toch ook voor mij? En zo is het. Dat is precies wat u ze vanavond ook wil duidelijk maken. Heere wil geven dat we net als Elia zullen bidden met uw woord in onze hand en in ons hart. Heere, daar staat het toch. U zegt het toch. U zegt dat u alles zult geven voor dit leven en voor hierna aan een ieder die erom bidt. Zoals het een tijdje geleden vorig jaar ook mochten overdenken waar u heeft gezegd. Klopt, ik doe open. Zoekt zult vinden. Wilt u, Heer, ons dan ook gedurig laten kloppen en dat we niet moe worden daarvan en dat we zullen zeggen, het helpt toch allemaal niks. Doe ons ook verlangen naar de antwoorden, want u geeft antwoorden. Geef ons ogen en geopende oren, dat we zullen opletten. Want u zegt het zelf, ik spreek gewis tot elk die voor mij leeft. U spreekt in woorden, maar ook in omstandigheden. Doe ons dan op de antwoorden letten. We vragen het u om Jezus' wil. Amen. Ja, dat is het laatste nog, gemeente. Ik zei dat net ook in het gebed. Let u ook op de antwoorden. Ik kom zoveel mensen tegen die zeggen, ik bid, maar... ja, ik heb geen antwoord gekregen. Dus ik, en als de Heer nu op dit moment antwoord geeft, luistert u dan wel naar het antwoord. Want als het woord open gaat, gaat de Heer antwoorden geven. En let op de omstandigheden in je leven. Let op de deuren die open gaan of die dicht blijven. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Nou, die psalm had ik ook wel op kunnen geven, had ik niet gedaan. We gaan zingen op psalm 36. Dat gaat over die heerlijke goedheid van God. 36 vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Geliefde gemeente, ga nu heen in vrede, draag de zegen van de Heere die ik opnieuw in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Zeker.